Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Tim Kamps te gast, regisseur.
Of we hadden te rare acts of zo, waardoor toch iets ontstond dat er een soort haat ontstond in het publiek. Zo'n gemeenschappelijke haat naar ons toe.
Tim was jarenlang cabaretier. Eerst met de groep Rooijakkers, Kamps en Kamps, waarmee ze in 1998 het Amsterdams Kleinkunstfestival wonnen in een ongelooflijk sterke finale. Wie daar nog in meededen, hoor je later in deze aflevering. En toen Bor Rooijakkers stopte, gingen Tim en zijn broer Wart door als Kamps en Kamps. Tussen 2009 en 2012 vormde hij samen met Arjen Lubach het Monica da Silva trio. Later ging Tim schrijven en regisseren. Onder andere de roman De Verschrikkelijke Jaren 80 en de verfilming tot tv-serie daarvan werd door hem zelf geregisseerd. Onlangs was hij ook nog regisseur van een seizoen van Sluipschutters, het sketchprogramma van Jochen Otte, Leo Alkemade, Bas Hoeflaak en Ronald Goedemond. Bij deze aflevering is speciaal voor de crewmembers nog een korte bonusaflevering. Wil jij ook crewmember worden? Dat kan al vanaf 2,50 per maand. Regel het op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Tim Kamps.
Het grappige is, ik heb met Arjen natuurlijk heel lang opgetreden. Tenminste, lang 3 jaar of zo. Toen hadden wij een...
Hey, goeie vraag. Waren jullie een duo of een trio?
Ja, wij hadden het Monica da Silva trio. Het idee was dan dat Monica ermee gestopt was. En wij waren dan doorgegaan als achtergrondzangers en gitaristen. En dan zongen we ook een nummer van haar. Dat heette dan Philip Frerix, Ik ben je bitch niet. Dat had zij dan geschreven ooit. Maar wij deden dat dan wel nog steeds. Omdat dat natuurlijk een hit was geweest.
Ja.
Dus dat ging dan over dat zij een relatie had met Philip Frerix en dat hij best wel abusive was, zeg maar. Dat zongen wij dan, dus het sloeg nergens op. Maar we hadden toen, weet ons bij onze... We hebben toen 3 keer op de parade gespeeld. 3 jaar. En toen hebben we ook al een avondvullende show gemaakt op een gegeven moment. Ik zit te denken of er nou 2 avonden... Ja, een avondvullende show. En die begon met een filmpje. En dan voelden we al aan het... Het filmpje was natuurlijk altijd hetzelfde, zeg maar. Mm. En dan voelden we al aan het filmpje van... Dan hoorde je dus, keken dat filmpje en dan hoorde je ze aan de zaal. De reactie, dan wist je al. Oh ja, want dat filmpje is hetzelfde. Dus dan wist je dat dit ligt aan het publiek. Dit kan niet door ons komen of door hoe wij in ons vel zitten of zo. Dus dan wist je, oh ja, dit is zo'n zaal of een mindere zaal.
Dat is grappig dat je inderdaad ook nog gewoon het objectief hebt. Omdat je weet, het ligt niet aan hoe wij net misschien een verkeerde blik of net een houding.
Net een verkeerde taak. Want mensen zeggen altijd, het ligt nooit aan de zaal. Hè? Dat was vroeger altijd, tenminste, dat werd altijd tegen mij gezegd.
Hooguit aan de mensen die erin zitten.
Ja, precies. Ja. Maar ik dacht altijd, ja, het ligt dus wel vaak aan de zaal, zeg maar.
En weet je nog een voorbeeld te herinneren dat het filmpje speelde en jullie in de coulissen stonden en elkaar aankeken van
heel vaak.
Holy shit, dit wordt een
taaier. Dit wordt pittig, ja. En dan gingen we net bijvoorbeeld, dan dachten we van oké, wat is dan het, want vaak is het natuurlijk van, ga je dan juist meer geven of ga je eens een beetje terugleunen, zodat het publiek naar jou toe komt, dat je denkt van, dus dat is ook altijd een beetje, maar dan gingen we wel proberen dan dat om te toveren, zeg maar, tot een leuke avond.
En was dat meer met de solo shows of met de parade?
Nee, de parade was altijd helemaal los, zeg maar, dus daar had iedereen natuurlijk ook wel een drankje op en zo. En dat was...
Want dat is wel een lossere setting en een drankje. En, maar wel, volgens mij, qua omstandigheden...
Ja, wel moeilijk. Heel veel lawaai.
Want dan sta je in een tent. En zo'n tentdoek houdt weinig tegen.
Nee, precies. En wij maakten ook wel lawaai hoor. Dus wij hadden wel harde muziek dan, zeg maar. Dus, want Arjen maakt ook van die beats en zo. En dan, nee, op het praten was altijd leuker, zeg maar. Dan wisten we altijd, dat gaat elke voorstelling wel los. Maar als je dan in provincie kwam met dezelfde show, dan dacht je echt, oké, we zijn dom. Dan haat hij jezelf ook echt. Dus dat was elke keer wel weer spannend. Op een gegeven moment hadden we daar ook wel genoeg van. Dat je dacht van, ja, Jezus, dan zit ik in Amsterdam, zit het dan vol, weet je wel. In de Kleine Comedie of zo, dan was dat helemaal bomvol. En dan kom je ergens in Roelof Arendsveen. En dan zitten de, ja, met alle respect, 10 bejaarden en 2 kinderen. En dan denk je echt wel, ja, dat is echt wel moeilijk, zeg maar.
Ja, heb je overigens, of met Arjen, of met de groep die ervoor had, wel eens in Splots gestaan?
Jezus, Splots?
Ja.
Ja, wat is het ook weer?
Ja.
Wat is het ook weer?
Jongerencentrum Splots, ja, in Roelof Arendsveen.
Misschien moest ik daar.
Volgens mij, iedereen heeft daar wel gestaan, want ze waren heel actief.
Ja.
En ook altijd heel welwillende vrijwilligers. Ik weet het vooral altijd te herinneren, omdat ik ooit op het podium opmerkte dat het in de wc tochtte door de wasbak. En echt een lach van herkenning kwam, dat iedereen zich af had gevraagd hoe dat de vredesnaam kon.
Ja, wat grappig.
Maar het is, de keren dat ik er gespeeld heb, vond ik het heel leuk. Maar dat is wel
heel
zo'n plek. Het is een hele grote parkeerplaats en er staat een onwijs hufterproof gebouw. Dat is het.
Ja. En wat grappig. Nou, ik kan me ook nog wel herinneren, want wij zijn begonnen inderdaad als trio, Royakkers, Kamps en Kamps. En we waren best wel anarchistisch, een beetje absurdistisch cabaret, zeg maar. Mm. En het was in de tijd dat cabaret heel populair was. Echt veel populairder dan nu eigenlijk. Je hoefde maar ergens cabaret op te plakken, zeg maar. Dat was een beetje begin 2000. En het was uitverkocht, zeg maar. Dus mensen kwamen niet speciaal voor jou. En dat was dus het moeilijke er ook gelijk aan. Omdat ze kwamen dus om te lachen. Ze kwamen voor cabaret. En dan kwamen wij dus met een soort, ja, ze wisten niet wie wij waren. Dus dan hadden we bijvoorbeeld een scène dat we dan, begonnen dan met een scène waarin we 10 minuten lang hebben jullie de zin riepen. Of tenminste, mijn broertje deed dat. Hebben jullie de zin? En dan ging maar door, zeg maar. Tot op een gegeven moment iedereen zei ja, weet je wel. Ik wil deze kant van de zaal houden. En die zeiden ja, ha. Dus dat was, dit moet je maar net leuk vinden, zeg maar. Maar als je dan inderdaad een of andere, ja, waarom wil je dan heel veel bejaarden zitten of zo, dan was het echt zo van, dan gingen mensen echt in drommen, liepen ze zeg maar weg.
Oh,
en dan was je dan net begonnen, zeg maar. Dan liepen er echt 50 bejaarden weg. En dat was, aan de ene kant was het ook wel zo van, oké, we brengen iets teweeg of zo. Maar aan de andere kant was het ook
niet per se wat je teweeg wil brengen.
Nee, precies. Aan de andere kant was het ook van, oké, gooien we nu onze eigen ruit in. Terwijl als we dat dan weer in de provincie deden van Amsterdam. Of nee, als we dat dan in Amsterdam deden. Dan ging het helemaal los.
Ja.
Of we deden het op Lowlands. En op een gegeven moment hebben die er zin in. En dat ging dan een half uur lang. Wat ook wel weer grappig was. Ging het publiek maar door met wij hebben er zin in, zeg maar. Dat was dan de show op een gegeven moment.
Ik zit me heel erg hard af te vragen. Maar van alle keren dat ik ooit op Lowlands ben geweest. En dat is best vaak. Maar dat was in de periode dat ik nog heel veel blode en dronk. Maar ik zit nu af te vragen of ik daarbij ben geweest.
Ja,
het zou zomaar kunnen, want het heeft heel lang geduurd.
Ja, dat was heel lang. Dat was, want
dat ik erbij ben geweest.
De grap van de act was natuurlijk dat wij, kom op, met dat het stil viel. En dat wij dan doorgingen van, kom op. En dan mensen echt dat irritant begonnen te vinden. Dat was een heel grappige soort wisselwerking. Maar bij Lowlands was het de enige keer dat ze maar doorgingen. Dat wij op een gegeven moment, dat wij zeiden van, ja, oké.
Ik,
het is wel klaar, jullie hebben er zin.
Ja, als ik me inderdaad goed herinner dat ik erbij was, kan ik me herinneren dat jullie inderdaad op een gegeven moment een beetje verloren stonden.
Ja.
Ja, maar nu willen we gewoon de show gaan doen.
Dat is een beetje een foutje toen ook weer. Ja, en dan kom je ook niet meer overheen, zeg maar, daarna, zeg maar.
Nee.
Dus dat was.
Maar het leuke is wel, als er iets gebeurt, in ieder geval voor het publiek, het is, je wil natuurlijk altijd op het podium dat het voelt als een unieke avond met dit kan alleen maar nu hier vanavond. Dat was ultiem dat gevoel.
Ja.
Dit gebeurt hier nu en we doen dit met z'n allen.
Ja, ja, precies. En dat was het begin van onze carrière. Tenminste, we hadden allemaal van die acts die dan net, waar je net mee publiek misschien soms ook een beetje de verkeerde kant op drukte, zeg maar. En wij dachten van, ja, dit is tof, want dit is nog nooit gedaan en zo. Maar vaak heeft het ons ook wel tegengewerkt, zeg maar. Dat het fout ging daardoor. Of dat mensen juist ons begonnen te haten. En ik zag ook het publiek, zeg maar, in het begin ook heel erg als het publiek haat mij, zeg maar. Dat is de insteek van deze avond.
Ja.
En ik moet ze ervan overtuigen dat het wel leuk zijn, zeg maar. Het was nooit relaxed van, hey, zij die mensen zijn gekomen om ons...
En was dat van begin af aan al bewuste... Want jullie zijn begonnen en hebben gewonnen op het Amsterdamse Kleinkunstfestival.
Ja, toen zaten we in de editie met Claudia de Breij en Richard Groenendijk. En toen wonnen we...
Best een aardig jaar.
Ja.
Ja, holy maar... shit.
En waar zijn zij nu?
Nou, Claudia zit vanavond in de avondshow.
Dat is hartstikke bekend. Maar waar zijn wij eigenlijk?
Richard Groenendijk slaapt op een podium 300 avonden per jaar.
Nee, dat was wel interessant. Want wij waren toen... ik wist eigenlijk helemaal niet wat cabaret was. Ik was best wel... We waren toen 20. Dus het was voor ons best wel nieuw of zo. Waardoor we wat ongedwongen op het podium stonden, zeg maar. En op die avond was iedereen op een of andere manier heel erg zenuwachtig. En wij ook wel, hoor. Maar op een of andere manier waren we zo los. Dat we op die manier die avond... het was ook wel origineel wat we deden op dat moment, zeg maar. Dus dat was heel grappig dat we dat wonnen. En toen...
Want ik ben wel benieuwd, zeker als je vertelt wat voor act jullie deden. En ik kan me ook de scène herinneren met dingen... Ja, dat een soort van die drijfstaren we waren voor in een zwembad, volgens mij.
Ja, dat waren grote schuimrubberen dingen. En daar sloegen we ook het publiek mee. En dat is ook heel vaak fout gegaan. Want ik weet nog wel dat wij... Dat was in dat theater bestaat niet meer in IJmuiden, het Witte Theater. Daar sloeg ik iemands bril van zijn hoofd af op de eerste rij. En die man die bleef zo die heel veel op de grond, zeg maar. En die man bleef zo zitten zo. Zo, die bleef zo naar mij kijken, zo van oké, raad maar op. En ik dacht... Ja, dat was heel... Dus dat soort momenten waren heel veel... Dat was ook wel heftig, zeg maar. Dat was echt, ja, dan moet je maar net leuk vinden als publiek... dat je geslagen wordt ineens door zo'n ding. Ja, wij vonden het dan heel grappig om te doen, natuurlijk. En het was ook heel grappig. Most of the time, zeg maar.
Ja, ja. Maar, want nog, ik had dit niet eens verwacht. Maar dit is ook al een scène die volgens mij ook in de opzet al heel lang duurde. Ja. Want jullie stonden alleen met... En volgens mij zaten er ook nog sneetjes in, zodat ze een heel klein mondje hadden.
Ja, precies.
Zetten, dit zijn onze dingen.
Ja.
Maar waar... En dat vroeg ik me af, met Amsterdamse Kleinkunstfestival... Daar heb je natuurlijk dan, daar doe je aan mee. Je wordt geselecteerd. En dan heb je eerst al een try-out tour.
Oh, ja.
Weet je, kan me voor, want jullie hebben een aantal programma's gespeeld. Na een paar programma's komen mensen denk ik ook wel gewoon omdat ze jullie kennen en enigszins weten wat ze konden verwachten.
Duurde wel lang. Ja, dat duurde wel lang, hoor. Maar
ja, maar helemaal in het begin met zo'n try-out tour.
Ja, dan ben je echt
zeker bij Amsterdams Kleinkunstfestival. Daar gaan mensen heen omdat ze mooi cabaret met liedjes verwachten. Nou, dan krijgen ze Richard en Claudia. Precies wat ze willen. Ja. En dan krijgen ze drie gasten die dit soort dingen doen.
Ja, dat was wel pittig. Maar dat was ook... Nou, ik weet nog wel dat wij dachten van... Oké, als we maar die try-out tour inkomen... Dan hebben we gewonnen, al zeg maar. En wij dachten op het begin... Wij zijn een trio voor de glimlach. Maar dat zei, dat is toch ook leuk? Je kan toch ook gewoon glimlachen om dingen? Het hoeft niet allemaal elkaar te lachen, zeg maar. Maar toen kwamen we dus achter dat als we dat soort dingen deden... en dan in de goede zaal, zeg maar... dan werd er dus keihard gelachen, zeg maar. En dan ging het echt helemaal los. Dan waren mensen ook niet gewend of zo. Dus dat was ook de verrassing. En de originaliteit of zo. Wat ons toen begon ook te drijven, zeg maar. Dus dat was wel heel grappig, ja.
Maar hoe ging dat... Want je bedenkt, oké, we gaan voor de glimlach. Je ontdekt, er kan ook hard gelachen worden.
Ja.
Maar met zo'n try-out heb je volgens mij toch ook zalen ertussen... dat gewoon vooal de abonnementhouders komen... omdat ze denken, we krijgen nu mooi cabaret... en dan bij jullie denken, het is niet weer voor elkaar.
Ja, heel vaak. En zeker toen we hadden gewonnen. Want dan krijg je dan zo'n winnaarstournee... Of zo'n finalist.
Tour, ja.
En dan moet je dus als laatste. Ja. En dan was het best wel kut om naar Claudia en Grisha te gaan. Want die hadden de zaal wel los. En dan kwamen wij nog als laatste. En dan had iedereen zo van, what the fuck is dit? Nee, dan was het zo van, waarom hebben deze gewonnen? En niet die andere, zeg maar. Dat was natuurlijk helemaal kut.
Maakt dat ook dat je dan na verloop van tijd zo'n houding ontwikkeld met, oké, het publiek haat ons en we gaan proberen ze echt heel erg voor ons te winnen, want dat zat er niet van meet af aan in, zei je?
Nee, maar dat was op een gegeven moment is ook een beetje mijn ding geweest, dat ik vond dat heel moeilijk, zeg maar, om te beseffen van, oké, deze mensen komen ook gewoon voor een leuke avond. Die willen in principe niet mij haten, toch? Nee, die willen mij leuk vinden, zeg maar, toch?
Dat is waarom ze een oppas regelen en parkeergeld betalen en...
Dus heel vaak deed ik, als ik het erop terugkijk, deed ik iets of ik ging te hard mijn best doen. Of ik ging, weet je wel, of we hadden te rare acts of zo. Waardoor toch iets ontstond. Dat er een soort haat ontstond in het publiek. Zo'n gemeenschappelijke haat naar ons toe. En dat was niet altijd hoor. Ik bedoel, dat was ook...
Sorry, ik onderbreek je even. Maar als jij zegt, we voelden haat. Is het dan dat jullie voelden dat het aanvoelde als haat? Of had je het idee dat het publiek ook echt gewoon... Pas er 50 man wegloopt, dan weet je wel vrij zeker die hebben er geen zin in. Haat,
Nou, soms is het ook inderdaad wat je bent natuurlijk heel onzeker. Ik weet niet dat ik in die tijd best onzeker was. Dus het is het ook een soort, je weet het niet zeker natuurlijk. Maar als mensen, weet je, als ze een jury doen, zeg maar, is het dan haat of is het dan? Ik vatte dat heel erg op van, oké, deze vrouw vindt mij nu echt verschrikkelijk.
Ja.
Maar het kan ook gewoon dat je iets flauw vindt of en je even niet kan inhouden dat je doet of zo. Dus dat is wel ingewikkeld. Het heeft heel lang geduurd voordat ik dacht, oké, laten we gewoon leuk, weet je wel, iets leuk, een beetje terughangen of zo. En dan gewoon gezellig samen deze avond maken of zo. Het was een heel erg lange gevecht. En dat was wel vermoeiend op een gegeven moment. En dat zorgde ook heel vaak voor mensen die opstonden en tegen ons begonnen te schreeuwen en zo. Want ik weet nog wel dat wij een act hadden, die had Alex Klaassen geschreven. Het kon ineens zelf wat doen. En dat was wij hadden een voorstelling dat we deden alsof we geboren waren op het podium. En hadden we een flatje op het podium staan en daar woonden we dan in. En dan had je flashbacks waarin je kleine kinderen hoorde die dan op het podium waren met hun moeder. En die moeder was overleden. En wij waren dan nog achtergebleven op het podium in een flatje. En dan lag die moeder begraven onder de balletvloer. En dan zongen we op een gegeven moment het nummer voor haar. Of ze al ontbonden was. Maar goed, toen dus heel vaak mensen op die dan net iemand verloren waren. En die dan ons dat heel erg kwalijk namen dat wij daar op dat moment... Ja, dat was wel pittig. En dan bleven die echt wel gewoon doen. Dat was ook wel... En die gingen dan echt tegen ons schreeuwen. Geboefte, kan me nog herinneren.
Geboefte?
Ja, geboefte was in Assen was dat. Die liepen zo weg, geboefde, schofte. En ik zo, wat is er nou? Maar ik snapte het eerst niet natuurlijk. Ik dacht, wat is er nou toch aan de hand? Maar toen hoorden we er achteraf dat zij dan ook dat hij dan zijn vrouw was verloren of zo. En dat hij dus dacht dat wij daarna refereerden of zo.
Ja, het kan met zoiets inderdaad dat het opeens heel erg dichtbij komt.
Ja, tuurlijk, maar... Maar dat soort dingen maakten we wel veel mee of zo. Dat was wel...
Geboefte. Weet je nog andere dingen die mensen ooit, niet per se bij deze scène, maar geroepen of geschreeuwd hebben?
Nou, ik kan me nog herinneren dat met die dingen iemand sloeg en dat er een bejaarde man op zo, dat hij in zijn zak iets probeerde te pakken. Ja, ik dacht dan gelijk, dit is een gun of zo. En die probeerde dan op te staan en die wilde ons echt te lijf gaan, zeg maar, op het podium. Omdat we natuurlijk geslagen hadden met zo'n ding. Het waren hele zachte dingen. Dat was helemaal niet...
Ja, ik vind de zin zo grappig. Omdat we hem natuurlijk geslagen hadden met zo'n ding.
Ja,
dan begrijp ik dat mensen boos worden.
Ja, maar ik zit even te denken, ja. Nou, we hadden bijvoorbeeld ook een act. Dan gingen wij het publiek, dat was in onze eerste show. Dan gingen we een namenrondje doen. Dus dan deden we zo van, hoi, wij zijn Reukers, Kams en Kams. Ik ben Tim en Boomwart. Nou, dan gaan we even het rijtje af. Dat was natuurlijk heel grappig. Omdat het vaak een hele grote zaal was met helemaal volle bak.
Ja.
Ja, dat deden we dan. En dan zat Chantal.
Ja. Ja.
En dan was het Henk of zo. En soms was het ook gewoon, dan deden we, dat kwam heel vaak voor. Van, ja, nee, daar heb ik geen zin in. Wij zeiden, oké. En dan is die act natuurlijk. En dan zei hetzelfde verhaal hier.
Oh,
ja,
wat
dan was
kut.
Die act natuurlijk klaar, zeg maar. Dus dan was het zo van, oké. Dus we waren ook wel afhankelijk van het publiek.
Wat grappig, want nu je het vertelt, kan ik me deze scène weer herinneren. Vooral door de steeds ertussen. Maar als mensen dan zo niet mee gaan doen. En inderdaad, als er eentje zegt, ik doe niet mee, dan is de drempel voor de volgende...
Precies, maar dan steken ze elkaar aan en dan is het zo van...
De dikke stok tussen je spaken.
Wij gaan niet meewerken aan jullie publieksparticipatie. En dan moet je... Ja, dan is het zo van... Dan kijk je elkaar aan en denk je, oké. Nou, dan gaan we door naar de volgende scène. Oké, en dan gaan we door. En dan... Ja, dat is toch best wel ingewikkeld.
Ja, dat is super kut. Ik heb uiteraard ook interactie in wat ik doe. Alleen, ik hoef niet het rijtje af. Dus ik kan sowieso kiezen dat ik denk, nou... Die ga ik niet aanspreken, die wel.
Nee, precies, ja.
En als iemand een antwoord geeft waar ik niks mee kan... kan ik, omdat ik in mijn eentje ben... en het over het algemeen toch een bruggetje is naar een ander onderwerp... zo kan je daar veel makkelijker omheen fietsen of wat mee doen.
Ja, en dit was, bij ons was het echt in de vaste ramien. Dus je kon niet improviseren. je was echt heel erg afhankelijk van, hoe iemand reageerde, zeg maar. Dus dat was wel ingewikkeld. Ik weet nog wel, met Arjen had ik ook een nummer dat we op begin het publiek, dan moest iedereen gaan staan. En dan zongen we van, als het niet meer op jou slaat, moet je gaan zitten. En dan zongen we iets van, ik kom uit Heerenveen en ik heb een stoma of zo. En dan gingen heel veel mensen zitten natuurlijk. Dat was dan het voorbeeldje. En dan, daarna gingen we dat op een gegeven moment iedereen zat, zeg maar. Maar soms dan wilden mensen ook gewoon niet opstaan, zeg maar. Dus dan was het ook gelijk klaar. Nee, we gaan niet, weet je, want dan wilden ze gewoon niet meedoen. En dan was het ook gewoon, dan was je gewoon klaar. Ja, dan moest je gewoon die scène overslaan, zeg maar. Dus dat was best wel...
Kan jij daar makkelijk mee omgaan? Want als ik kijk hoe ik het zelf zou hebben. Weet je, dan je hebt iets bedacht en het is leuk. Ja. En je weet van andere zalen dat het gewoon echt een leuk ding is. En dat het goed werkt. En dan zit er zo'n zeiker tussen die, nee, ik ga niet meedoen. Dus tijd toch terwijl je moet op het podium dan ook nog wel, of in ieder geval, dat doe ik. Wil je toch ook gewoon een beetje vriendelijk blijven? Je kan niet schoolmeester. Nee, we gaan allemaal meedoen.
Nee, dat vond ik wel moeilijk, ja. Maar dan probeer je natuurlijk een soort pokerface, of tenminste een vriendelijk gezicht op te zetten. Oké, nou dan is het, als jullie dat niet willen, dan is het helemaal prima. Maar ondertussen denk je, god, ja, what the fuck, denk je dan? Ja, doe gewoon. Maar ja, als ik dan mezelf denk in een of in een zaal, dan zou ik het ook misschien wel irritant vinden dat ik iets moet doen of zo. Ik dacht later van, oh ja, moet ik nu gaan opstaan? Ja, ik snap het wel. Dat je het irritant vindt.
Nou ja.
Nee, maar ik heb zelf, als ik in de zaal zit, dan wil ik ook helemaal niet. Ik wil ook niet. Ik heb geen zin om te klappen. Of als ik dan drie jonge gasten van 20 dan tegen mij roepen van, heb je er zin in? En dan denk ik ook, ja. Ik snap het heel erg goed, zeg maar. Maar op dat moment was het wel lastig natuurlijk. Ja.
En want zeker als je zegt drie jonge gasten van 20. Hadden jullie, als het dan misliep met een zaal, op dat moment zelf al door wat er aan de hand was?
We waren heel erg bezig met de zaal. Want dat was ook onze, tenminste mijn, ik zeg mijn, want ik weet niet of het onze probleem was. Maar ik was heel erg gespitst op wat er gebeurde, zeg maar. En volgens mij is dat ook niet goed, want het is natuurlijk, ik zag dan bijvoorbeeld iemand gapen en dan ging ik dat benoemen, zeg maar. Maar dat moet je natuurlijk nooit doen, want ja, die persoon die gaapt, niemand ziet dat verder. Nee. Alleen ik, omdat ze alle gezichten deze kant op zijn.
En niemand heeft er last van.
Nee, precies.
Alleen jouw stemmetje waarschijnlijk dat zegt,
oh, vindt u het saai, mevrouw zit te gapen? En dan dacht de rest van het publiek, wacht even. Dus dat iemand gapen, dus blijkbaar is het saai, snap je? Ja, dus het was op het begin een beetje te bewust zijn van wat er gebeurde in zo'n zaal. En dat maakte ook dat we vaak te snel gingen of te veel energie deden, zeg maar. Want dat kan je ook doen, tenminste dat merkte ik heel erg, dat ik te veel energie ging geven. Dat mensen ook denken, jezus, oké. Weet je wel, dus dat was wel een les, zeg maar. En we hadden ook geen opleiding gehad of iets. Dus dat was echt iets wat moest leren op een podium. Dat je op een gegeven moment gewoon rustig moet. En dat deed ik ook wel heel erg van Arjen. Toen ik met Arjen ging optreden, die was best wel rustig. En ik was altijd heel gewend om heel erg. Dus dat merkte je ook, dat is een soort. Ja. Dat je soms gas geeft, soms een beetje terug, zeg maar.
Is dat ook iets wat je sneller doet als je met drie zelfs op het podium staat? Dan ga je misschien elkaar ook nog.
Ja, en dat was ook wel onze. Het was ook wel onze kracht ook ergens, hoor. Dat je snel ging, dat er veel energie was, zeg maar. Want dat heb je er zin in, dan kan je niet een beetje slap vragen aan mensen. Dat is niet leuk. Je moet heel veel energie geven.
Kan ook een hele leuke scène zijn. Totaal onderkoelde energie. Kut.
Ja. Nee, maar dat was wel. En dat was ook waarom onze shows zo kort duurden. Want wij waren na een uur en 10 minuten waren we helemaal kapot. En dan zat het publiek nog van. En dat hadden we ook heel vaak. Dat de voorstelling nog voorbij was. Wij wisten dat hij voorbij was. En het publiek bleef gewoon zitten. Dat hebben we echt heel vaak gehad. Oh. En dat was ook heel lastig. Want wij waren in een periode dat het gewoon avondvullend. En dan moest je dus een pauze hebben. Dat werd heel vaak verwacht. Dat is nu niet meer zo, nee, volgens mij.
Bijna niemand heeft meer een pauze.
Precies, maar dat was in die tijd. Lijkt als een soort prehistorie. werd het verwacht dat je geen pauze had. Dus het was eigenlijk.
Dat je wel een pauze had.
Dat je wel een pauze had, ja. Ik weet nog dat Waardenberg en de Jong hadden namelijk bijvoorbeeld ook geen pauze, maar die hadden dan bijvoorbeeld John Buisman in een voorprogramma gevraagd, zodat ze wel een pauze hadden, zeg maar. Omdat het gewoon verwacht werd. En wij kwamen dus heel erg ergens aan, zeg maar, en dan was het wel van, hebben jullie een pauze? Nee, en dat was echt, dat was voor theater best wel moeilijk. Dan kreeg je ook vaak geen, soms waren er ook theaters bij dat je geen eten kreeg, omdat je geen pauze had en zo, want zij moesten natuurlijk geld verdienen en dan kreeg je, ja, dan werd daar op bezuinigd. Dan kreeg je geen eten als artiest, zeg maar. Omdat je geen pauze had. Dus mensen waren ook wel... Dat was ook altijd wel een gevecht. Om van tevoren al, zeg maar, met de directeur.
Nou ja,
ik vond een pauze... Ik dacht was altijd bang. Ja, als je pauze had, dan loopt iedereen weg. Snap? Dan gaat het niet tijdens de show, maar dan gaat het in pauze. Ik bedoel, ik ben ook best wel vaak in de pauze. Dat ik dacht, nou, zullen we maar gaan? Dus ik was daar ook bang voor. Maar goed, we hadden ook gewoon niet genoeg materiaal voor een pauze. Dus dat was ook vaak dat je mensen blijven zitten. En dan moesten we, zeg maar... Dus dan was het applaus geweest. En dachten mensen, oké, is het nu... Wat is het nu, pauze? Of moeten we... En dan moesten we dus opkomen. En dan moesten ze dus zeggen... Dames en heren, dit is echt afgelopen. Sorry, het is...
Maar als jij net de show hebt geopend met 10 minuten, hebben jullie er zin in. En jullie komen terug en zeggen, het is echt afgelopen. Ja. Denk ik, ja, haha.
Ja, precies.
Leuk.
Ja, precies. Dus dat was ingewikkeld. Soms bleven mensen heel lang zitten. Sorry, het is echt afgelopen. Echt, en dachten dat het grap was. En dan, ja, op een gegeven moment... Ik weet niet wat ik doe. Zo in de coulissen, zo. Ga weg. Weet je wel, zo te wachten.
Helemaal ingebogen. Ja.
Ja, echt wel ingewikkeld.
Heb je een idee hoe lang, wat het langst is dat mensen ooit zo blijven zitten?
Nou, dat was echt wel dat ik 4 keer moest zeggen van... Hey, dames en heren, het is echt afgelopen. En dan zo... En dan gingen we maar in de coulissen en dan hopen... Oh god, laat ze weggaan. En dan ging dan uiteindelijk één iemand stond dan op en die dacht... Ja, dat zal dan wel. En dan liep ze weg dan... Oh, dan gaat iemand weg. Oké. En toen dachten we, ja...
Maar wij komen... Ja, maar je wil ook niet weggaan en dan blijken dat je een half uur... Ja. Nog een heel leuk deel van de show hebt gemist.
En achteraf denk ik, ja, onze shows waren gewoon te kort. Want er was 1 uur en 1 kwartier. En dat was toen... Ik weet niet of dat nu... Ja, net of ik nu geen kont. Ik weet niet, maar toen was het best wel kort, zeg maar. Mensen waren...
1 uur en 1 kwartier is wel het minimum.
Ja,
is
wel echt minimum.
Dat kan net.
Ja, maar daar zaten wij echt net aan, zeg maar. Maar dat kwam ook omdat alles zo snel ging bij ons. Onze sketches gingen heel snel.
En ik kan me voorstellen, als het al zo kort is... Ook omdat je dan zelf back-off bent... Maar als jij opent met een namenrondje en de derde blokkeert hem... dat je denkt, ja makker, daar gaat 4 minuten precies. Van de show.
Ja, dat was echt lastig. Of bij dat hebben jullie zin in. Als dat, ja, soms duurde het 10 minuten als het lekker ging, zeg maar. Dan deed Wartel, hebben jullie, heeft de diagonaal van de zaal de zin in? Dan hoorde je niemand natuurlijk. Of heeft het eerste balkon de zin in? En dan zat er niemand. Of 1 iemand zo, hey. En dat was soms was het heel leuk. Ja, soms was het heel grappig als het 1 kwartier lang duurde. Maar soms was het ook 2 minuten. En dan dacht ik wel ook als shit. Ja, dat betekent dat, dan, dat we sneller klaar zijn. En dat het dan... Maar goed, dit is wel heel lang geleden. Dit is in 2000 of zo.
Ja. Ja, maar toch, het zijn wel de dingen die in je hoofd op zo'n moment meespelen.
Ja. Ja, dat was wel grappig.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend. Inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
En wat wij ook, wat in die tijd ook was, is dat Cabaret was zo populair dat ook de recensenten op een of andere manier, ik kan me niet voorstellen dat dat nu nog zo zijn, die waren heel erg gespitst op Cabaret.
Ja.
En die gingen, die waren veel strenger dan nu, zeg maar. Dus ze konden echt iemand maken of breken, recensenten. Ik weet nog dat Ruud Buurman op een gegeven moment, ik weet niet, dat is een recensent van die ooit...
Volkskrant, volgens mij. Ja. Maar schrijft al heel erg lang, weet ik.
Maar die heeft wel eens toegegeven dat hij expres dacht, nou, ik ga nu even iets heel hard schrijven. Zodat ik ook een soort... Het waren ergens wat meer ego's of zo, die recensenten. Het is wel heel erg van... Ik kan deze... Het Cabaret was zo populair, dus eentje meer of minder. Maakte niemand, weet je wel. Het was zoveel Cabaret. Die festivals, die had het Amsterdamse Kleinkunstfestival, wat wij hebben gewonnen. Dan had je Cabaretten. Dan had je dingen. En dat was ook, als het iemand dat won, was ook echt in het nieuws, zeg maar. Dat is nu niet meer. Dus het was heel erg populair in die tijd, zeg maar. En zij waren ook een soort ja, de graadmeters van de cabaret, zeg maar, op dat moment. Dus zij waren heel erg belangrijk.
Ja.
Zeg maar ook, want het moest op een poster en met de dingen. En dat was dan. En zij ging ook naar alle voorstellingen. Dus het was een heel groot ding, zeg maar. Dus je première had gehad, dan kwamen dus die recensies in al die kranten. En dan die mannen, dat waren meestal mannen. Patrick van Hanenberg, Ruud Buurman, weet je nog iemand van NSC. Nou ja, goed, dat waren best wel. Ja, toch, dat was heel spannend. En,
nee,
dat,
ja.
was ook, en dat was ook een tijd waarin dat dus heel erg. Oké, de recensies gaan komen.
En ook belangrijk, zeker nu terugkijkend. Het was nog niet dat je op Facebook of op Insta zag dat iemand anders zei: hé, ik ben hier geweest, daar moet je heen.
Exact.
De enige die zei wat hij van de voorstelling vond, was een recensent.
Precies,
in de krant.
Dus dat was ook fijn als je goede quotes had of zo, kon je dat gebruiken. En dat werd dan weer in het programmaboekje, dat werd dan weer in de pers, et cetera. En, ja. dat werd ook veel gelezen volgens mij toen. Nu, volgens mij, ja, is het volgens mij veel minder belangrijk. Maar ik weet nog wel dat wij toen. Dat was ook heel lastig bij ons, omdat wij onze shows waren natuurlijk. Het was heel erg van, je houdt ervan of je vindt het echt verschrikkelijk, zeg maar. En dat was bij de recensenten ook zo. We hadden altijd 50-50. We hadden bijvoorbeeld Patrick van Hanenberg, vond ons heel leuk. Die schreef dan bijvoorbeeld iets als, ze zijn leuk. Dat weet ik nog, heel erg leuk. Ga kijken naar die jongens. Nou, dat was een fantastische quote.
Ja.
Van ons eerste programma. Dat was yes. Maar dan kwam er een quote van Ruud Buurman. En er stond er iets van, epigonie met bananen. Ja, epigonie, dat moest ik dan ook opzoeken. Dat was dan, zij vonden dan dat we Hans Steven nadeden. En we hadden dan een act met bananen of zo. Maar goed, er waren hele harde recensies.
Ja.
Waarin ze echt. Ja, er was ook iemand die schreef bijvoorbeeld van. Ze moeten doen. Oh ja, Jacques d'Ancona. Die was natuurlijk.
Dacht wat van het Noorden.
Poef. Maar hij schreef. En hij schrijft dan voor. En dan waren die kranten of zo. Die namen dat allemaal over in het Noorden, zeg maar. Dus het was best wel een veel gelezen recensie.
Mm-hmm.
En hij schreef dan dingen als. Ze moeten nog maar. Nee, hun Ile kippenborstjes onthullen een beperkte klankkast. Ze moeten nog maar veel oefenen in de garage van hun vader of zo. Echt vreselijke dingen dat je helemaal kapot ging van binnen door wat daar stond. Omdat je dacht, Jezus, en dan stond er zo één ster. En dan. Ja, dat was best wel. En wij, wat wij deden in die tijd, omdat we dat. Wij konden dat niet. Ja. Wij vonden het gewoon zo heftig dat iemand zo heftig kan schrijven over je voorstelling. Waar je dan echt ja, gewoon heel hard aan werkt.
Maar ook met deze woordkeuze. Ik bedoel, dat je, ja. Stel je vindt, er kan nog wel wat aan de zangkwaliteit verbeterd worden. Dat kan je ook aardiger opschrijven dan de Ile kippenborstjes.
Ja, ik vond het best wel.
Dat is.
En het zou volgens mij ook nu niet meer kunnen, volgens mij. Zulke heftige bewoordingen, zeg maar. Ik weet nog wel, dat waren echt. Wij kregen ook heel veel goede recensies. Hè? Dus dat ook een, maar het was gewoon. De hoe ze het verwoorden waren, was gewoon best wel hard altijd. Dat je echt schrok daarvan. En ook. En wij, wat wij deden, wij gingen dan proberen. Die recensenten. Ja, wij schreven dan altijd. Ja, dat was in het begin ook slecht van ons. Dat hadden we ook niet moeten doen. Want normaal moet je gewoon kritiek denken. Nou. Maar het was zo hard en zo. Confronterend en persoonlijk.
En persoonlijk, ja. Het is heel erg op de man.
Dat wij gingen brieven schrijven naar de krant om die recensenten dan in discrediet te brengen. Omdat wij dachten van, dit kan niet. Je kan niet. Dus dan gingen we eens even van, wat een keer recensie. Ja, dat was in het Dordrecht Dagblad of zo. Die schreef dan inderdaad, ze moeten nog maar flink oefenen in de garage van hun vader. En dan gingen wij een brief sturen van, hey, dit kan je niet maken, onze vader is overleden. Dat was niet zo. Om die persoon kapot te maken. Maar ja, dat lukte dan natuurlijk nooit. Dus uiteindelijk hebben we dat ook afgeleerd. Maar het is wel.
Zijn die ook wel eens gepubliceerd? Want dat is dan voor een brievenrubriek, neem ik aan.
Nee, dat sturen we dan naar de eindredactie.
Ja, ja.
Omdat we dachten. Maar je weet ook niet of het gelezen werd door iemand eigenlijk. dus dat was. Maar goed, dat was gewoon heel. Ja, wij zagen dat ook weer als een gevecht, zeg maar. Snap je?
Ja.
Dus ja, en nu, ik denk ook. Maar goed, het was ook om een tijd dat het was zo populair. En die recensies, inderdaad, wat je zei, die waren zo belangrijk of zo. Heel anders dan nu. Want nu, als ik nu op zou optreden, dan zou een recensie krijgen, zou ik zeggen, nou, ik hoef hem niet eens te lezen, bij wijze van spreken. Want ja, het is één mening. Maar toen maakte dat heel groot, zeg maar.
Ja. Zo. Nou ja, ze zijn nog steeds wel belangrijk. Want vooral, denk ik, binnen het wereldje wordt het natuurlijk wel gelezen.
Ja.
Ik denk dat gewoon publiek.
Ja.
Ja.
Nee. En ik heb ook, als ik een slechte recensie lees, dan denk ik niet,
oh, die voorstelling zal wel helemaal kut zijn, ik ga er niet mee heen. Ik denk dan, oké, ik ga toch wel even zelf. Of als ik erheen wil, ga ik er toch wel heen.
Ja.
Zeg maar, het is niet dat ik dan denk, die persoon is slecht. Zeg maar. Nee. En dat vond ik toen... toen luisterde de recensie wel anders. Dan dacht je van, oh ja, deze persoon is heel slecht. Maar goed, ja.
Maar lijkt me wel lekker, als je zo'n slechte recensie krijgt, dat je dan met z'n drieën bent. En niet in je eentje.
Ja, dat lijkt me helemaal de hel. Want dat lijkt me voor jou wel... Waar heb je wel net slechte recensies?
De recensies die ik tot nu toe heb gehad waren gelukkig positief.
Ja.
Maar natuurlijk heb je wel op een ander vlak of commentaar achteraf of een juryrapport of bij festivals waar ik aan meedeed en de finale niet haalde. Nou, dat komt net zo heftig binnen, denk ik, als een recensie die je echt helemaal bij je voeten afbrandt. Ja, daar kan je wel met je partner en met vrienden en weet ik, over praten. Maar niemand... Jij hebt in dat geval twee mensen die exact hetzelfde doen als jij en hetzelfde erbij voelen, denk ik. Of in ieder geval...
Zeker. Ja, en daarom zou ik ook nooit in mijn eentje kunnen optreden. Ik denk dat ik dat gewoon niet aan zou kunnen. Want ik denk dat je toch... Het is zo'n ding, zeg maar, het is zoiets wat je zelf gemaakt hebt. Het komt zo uit jezelf of zo.
Ja.
En als dan iemand die je niet kent... gewoon zwart op wit zegt, dit is slecht, zeg maar. Dat is gewoon heel moeilijk om te verwerken. Tenminste, dat vond ik altijd, zeker in de bewoordingen... Ik vond het toen wel echt harder dan nu. In die tijd, zeg maar, dan was het heel moeilijk om te verwerken. En dat was inderdaad fijn dat je iemand anders... of twee andere jongens had die dat ook...
nou ja, maar die hetzelfde letterlijk mee hebben gemaakt.
Ja. Ja.
En dus ook dezelfde kritiek voor kiezen kregen.
Ja, precies. En dan kon je dat samen nog een soort strijd. Maar dat was ook, wij gingen dan die strijd aan, zeg maar, om de mensen een brief te sturen. Maar goed, dan kon je het inderdaad samen een beetje verwerken. Ja. Ja, grappig.
En ik denk dat jullie dan nogmaals zo hebben... Ik zie het een enkele keer gebeuren dat iemand dus op social media... Ja. Gaat reageren op een slechte recensie.
Ja. Ja, ik vind het ook heel gênant als ik eraan terugdenk.
En wat toch echt theater, handboek, hoofdstuk, recensies, les 1. Niet op reageren, niet in discussie gaan.
Maar ja, dat is toch
ik snap
ook,
het gevoel.
Precies, het is hartstikke lastig. Want iemand schrijft gewoon iets heel gemeens eigenlijk. Of het nou waar is of niet. Ik bedoel, ja. En dan moet je dan maar stil over zijn. Eigenlijk is het gewoon heel weird natuurlijk. En daarom was er wel één, dat was... één recensent, Henk van Gelder. Die vond ik altijd wel goed.
Ja.
Ik weet niet of hij nog steeds schrijft, maar... En want die deed heel erg objectief. Die schreef dan heel erg van, oké, ik vond het niet zo leuk. De zaal ging wel helemaal los en er werd heel hard gelachen. Maar ik vond het niet leuk, daarom.
Ja.
En dat vond ik gewoon heel chill. Omdat ik dacht, oké, deze man is gewoon niet zijn ding. Maar die geeft wel aan dat er dus andere mensen zijn die het wel leuk vinden.
Ja, ja.
Sommige recensies waren gewoon alsof die avond niet leuk was geweest. En dat, terwijl je dacht, ik ben er toch bij. Ik mensen hebben keihard
gelachen. En je laat heel erg de keuze bij iemand zelf. Want iemand kan dit ook lezen en denken... Dat die Claudia en die Richard ervoor met die liedjes geweldig vond... dat is niet mijn ding. Maar die drie gasten, dat klinkt wel lachen.
Ja, precies.
Of dus andersom.
Ja. Dus dat vond ik fijn aan hem. Dat hij, en ik wist ook altijd, want wij hebben 5 programma's gemaakt. Tenminste met Royakkers, Gams. En ik wist ook altijd dat die recensie gaat sowieso slecht zijn van de NRC. Maar ik vond dat niet erg, omdat ik dacht, oké, hij heeft tenminste die objectieve... of tenminste, zo'n wat chillere manier van schrijven. En niet zo op de man af, zeg maar. En gewoon acknowledge dat dus de rest van de zaal... of sommige mensen in ieder geval het wel heel leuk vonden, zeg maar.
Ja, en dan ontstaat in ieder geval niet het beeld... iedereen vond het volledig kut precies, en iedereen is weggelopen. Ja. Het waren er maar 50.
Ja, precies. Ja, het was wel de helft van de zaal. Niet iedereen.
Wat is de grootste hoeveelheid mensen, denk je, die ooit is weggelopen?
Wij hebben... Dat leek nog heel goed, want dat was al een moment geweest... waarop ik dacht, ik moet niet meer gaan optreden. Dat was... Wij waren met z'n drieën eerst, Reukers, Kamers, Kams. Toen gingen we borst op ermee en toen ging ik met mijn broertje nog 2 voorstellingen maken. Ja. En toen ging mij een derde voorstelling maken en dat twijfelde ik al over van, kunnen we dat nog? Want dat was ook wel een beetje klaar. Het is natuurlijk wij maakten een soort bepaald cabaret wat wel moeilijk was om te verzinnen, zeg maar, omdat het echt nergens over ging. En
wel heel erg op de dynamiek zat tussen jullie drieën.
Ja, precies. Dus het was wat dat betreft ook wel... Maar op het einde van ons met z'n drieën was Boor een beetje... toch een beetje... We waren een beetje aan elkaar gegroeid, zeg maar. Dus daarmee gingen we nog met z'n tweeën verder. En toen waren we in Enschede, weet ik nog goed. Dat was een voorstelling. En we hadden een try-out. En wij deden een act op begin. En we hadden een act genomen van vroeger. Omdat ik dacht, een trouwde is altijd wel fijn om te beginnen met een wat gewoon een scène van je weet, die werkt sowieso.
Ja.
Elke show begonnen we dan daarmee. Dan heb je het publiek, weet je wel. Dan weet iedereen, oké, dit is leuk. Dan nemen ze dat een beetje mee. En dan kan je daarna misschien een slechtere act doen. Stiekem.
En je doet het voor het publiek, maar doe je dat ook niet enigszins voor jezelf?
Ja. Ja, precies. Dat je een beetje lekker erin komt. Ja. Dat je weet, oké, ik heb in ieder geval een begin wat werkt. En dan daarna zien we wel. En dan, maar goed, dit begin, dat was ook weer iets met publieksparticipatie. Ik weet niet meer precies. Maar daar wilden ze niet aan meewerken. Dus die moesten er ook weer overslaan. Zoiets was het. Dus ik dacht, en het was, dus ik dacht, oké. Okay, oh, dit wordt wel heel moeilijk. Want zelfs die scène die heel goed was en altijd werkte. Die werkte, die ging aan fout.
En dat aan het begin van je try-out.
Precies, en de rest, de slechte dingen moesten nog komen, zeg maar. Dus dan kijk ik, oké. En toen, wat er toen gebeurde was, is dat er was een, dus, ja, soms heb je van die zalen, en dan zitten mensen echt, nou, bij wijze van spreken bij die koffer daar, dus echt, zitten echt vijf meter tussen.
Ja, ja, ja.
Dan heb je een podium, hoog podium, en dan vijf meter, en dan pas een zaal. En dat is gewoon, niet bijvoorbeeld zo'n kleine komedie zitten mensen lekker. Ja, echt wel.
Je wil ze zo dichtbij mogelijk. Ja,
ja, heel graag. Maar soms zitten ze heel ver weg, waardoor je, en dat is meestal ergens in Enschede dan.
En kan je voor iemand die luistert en denkt, en zeker als het iemand is die wel eens wat organiseert, uitleggen waarom het zo belangrijk is dat ze gewoon lekker dichtbij zitten en niet zo ver af?
Ja, het schept natuurlijk letterlijk een afstand. Het is echt een barrière. En wat er ook moeilijk aan was, je hebt ook die lampen in je gezicht, zeg maar. Dus je ziet het publiek. Ja, je ziet het alleen de eerste twee rijen, drie rijen, misschien zo half, zeg maar. En nu zie je dus eerst een heel zwart gat. En daarna zit het daar ergens. Ja, in de verte zitten dan een paar mensen. Die je denkt, waar zitten ze? Wie zijn ze? Hoe zien ze eruit? Je weet het allemaal niet, zeg maar.
Nee.
Dus het maakt je contact met de zaal. Gewoon echt niet.
En het glimlachen, wat je eerder zei, wat aanvankelijk het hoogste doel was.
Ja.
Maar zelfs dat kan je al niet meer waarnemen.
Nee. En het is, ja, het is gewoon echt, ja, het voelt gewoon heel erg, ja, je staat gewoon heel ver af. En dan ook nog eens verhoog. Dat ze zaten ook nog eens, ja. Maar goed.
Daar waren jullie, dat was de afstand.
Ja, precies. En dan was er, achter in de zaal was een deur. En toen waren we dus bezig. En toen begonnen de drie mensen weg te lopen. En die deur maakte elke keer heel hard lawaai. Als iemand was weggelopen. Dat was echt zo, kadoef. En dat was een hele grote hal. Dus het galmde heel erg. Dus ik zo... Dus de eerste keer gebeurde dat. We waren bezig met een slechte act. Ik bedoel, dat geef ik wel toe. Het was niet. Het was gewoon een try-out. Ja. En toen liep ik met z'n weg. Nou goed, oké, dan gebeurt dat één keer. En dan denk ik, oké. Eerst, ja, je moet er toch wel mee. Want je voelt ook in de zaal natuurlijk aan de mensen. Oké, loop mensen weg.
Ja.
Er gebeurt iets, zeg maar. Oké, dus nou, eerst probeer het een beetje te negeren. Dan ga je door. En toen gebeurde het nog een keer. En dan douche, weer die keiharde deur. En toen zei ik op een gegeven moment, oké, jeetje. Nou, we gaan gewoon door. Ja, ik probeerde toch iets van te zeggen of zo. Nou, ging we door en dan gebeurde het weer. Dus toen dacht ik, ja, oké, als we elke keer die deur, die enorme klap gaan krijgen, dan is ja, je wordt er zo mee geconfronteerd. Dus ik zei het op een gegeven moment, dames en heren, we zijn een try-out en leuk dat je er bent. Maar die deur elke keer. Dus ik wil even gelegen. Tuurlijk mag je weglopen en misschien kun je iets regelen met geld of zo. Ik weet niet meer precies wat ik zei. maar dan doe even nu. Dan hebben we die deur gehad. Want die deur maakt heel veel lawaai. Nou, dus het kan misschien wel dat ik probeer het zo leuk mogelijk te brengen. Oké, tot zonder er inderdaad 15 mensen op of zo. Die lieten die deur naar die deur. Was. Ik zei, oké, nou top, hebben we alle gehad. En dan gingen we weer door. Nou ja, 5 minuten later begon die deur weer. En toen dacht ik van, ja, maar ik heb het net gezegd. Toen dacht ik, nou, oké, ik negeer het weer de eerste keer. En toen probeerde het weer. En toen zei ik op een gegeven moment, nou, dames en heren, ik heb het net gezegd van... als ik nu, ga maar even, doe maar even. En dan, weet je wel, ga maar weg. En dan,
ja, pak dan je moment.
Ja.
Als je het...
Ik heb het ook al aangegeven, dus nog één keer, ik kan nu weg.
Het is ook heel ongeloofwaardig dat je op dat moment denkt, nee, ik vind het wel leuk, hier blijf ik bij. En dat je dan 5 minuten later denkt, nee, toch niet. Nou, wil ik er toch vandoor.
Dus op een of andere manier waren de mensen toch door mij een beetje onder druk gezet. Op dat moment dat er misschien een spotlight op hen stond, dat ze dan wegliepen, dat het meer een statement werd. Nou ja, goed. En toen gebeurde het weer. En toen gebeurde het nog 2 keer. En toen zei ik zo van, toen keek ik zo naar Bart, dat is mijn broertje. Ik zei, toen besefte ik ineens dat ik het niet meer kon, zeg maar. Dat zat ook een beetje doorheen, hoor. In die tijd was het, misschien was ik ergens, nou, misschien nu een beetje overspannen of zo, ik weet niet. Maar toen zei ik kapper mee. Toen ben ik dus van het podium afgelopen. En toen heeft dus en toen zat ik in de coulissen. Ja, ik kon, of tenminste in de kleedkamer. Ik kon gewoon niet meer. Ik kon het niet meer, zeg maar. En zeker niet met zo'n zaal.
Nee.
En toen heeft de technicus gewoon moeten zeggen: sorry, dames en heren, u kunt geld krijgen. En ze zijn gestopt. Dus ze gaan niet meer verder. En dat was ook, toen zijn we ook gestopt en we de tournee afgeblazen.
Sorry, ik schiet in de lach omdat ik...
Nee,
dat lijkt me heel grappig als er mensen in de zaal zitten die denken... Ja, dit was bij de vorige voorstelling ook al. Toen zijn we een kwartier blijven wachten. Toen bleek het ook afgelopen. Ja, het zal zijn.
Ja, ja. Nee, ja, toen zijn we dus echt letterlijk gestopt. Daarna heb ik al echt een tijdje niet meer...
Oh, dat is echt gewoon zo'n harde kut gewoon op die avond geweest. Oh, wauw.
Ja. Dat was gewoon een soort optelsom. En dat waren, toen zaten er op het eind nog maar 15 mensen, zeg maar. Dus dat was het grootste deel van de mensen die weggelopen waren. Dus het was ook wel op een gegeven moment klaar. Dat was nog maar 15 mensen zitten.
Ja.
Ja, dan denk je ook, ja, ga ik hier nou nog mijn slecht.
Maar wel een heftig...
Ja, het was heel heftig, ja.
En had je op dat moment ook al voor jezelf duidelijk... Ik stop niet alleen nu de show, maar dit is gewoon...
Ja.
Einde van de duo, einde van de tour?
Ja, want ik weet nog dat ik Ward aankijk en ik dacht... In dat moment kwam alles samen of zo. Ik dacht ook, oké, het voelde ook... qua materiaal was het ook niet goed genoeg. Het was gewoon niet zo goed nog. Nou kan je natuurlijk, dat is dat wel soms wel. En dan kan je de volgende voorstelling, kan het ineens wel heel goed zijn. Bedoel,
dat kan je oplossen.
Ja, precies. Maar het was gewoon ook een beetje klaar of zo. Ik was ook een beetje klaar mee of zo met dat soort dingen. Of met zo'n verhaal. Dus dat was wel... ja, grappig moment. En als je op terugkijkt, is het wel een grappig moment. En toen heb ik echt besloten, ik ga nu iets anders doen. Ik moet nu iets anders bedenken. En toen ben ik gaan schrijven en gaan regisseren en zo. Dus het heeft ook wel iets gebracht uiteindelijk. Maar het was wel een diep trieste moment in Enschede.
En Enschede is... Want waar woonde je destijds?
In Rotterdam. Ja.
Dan is Enschede een hele lange terugrit.
Ja. Ja. Ja, dat was
en,
wel...
En... Zat Ward op hetzelfde punt, zeg maar? Of?
Nou, ik weet nog wel dat Ward mij zo verbaasd aankeek. Maar ik weet wel dat hij ook blij ermee was dat ik het zei. Op zijn moment, want hij wilde gewoon doorgaan. Maar ik weet denk dat het wel een goede beslissing was op dat moment, zeg maar. Maar hij vond het ook wel... Hij dacht ook, hij ging er zo als laatste af. Want ik was al weggelopen. En hij zo, oké.
Hebben jullie er zin in?
Ja, precies. Ja, dus ja, goed, dat was wel... ja... Maar goed, daarna zijn we wel weer, hebben we nog wel een soort met z'n drie opgetreden. Ik heb nog daarna ook met Arjen opgetreden nog wel. Ja. Dus het was niet het einde van alles.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen op zo'n moment, zeker als je dus 5 shows met z'n drie hebt gemaakt, dan nog 2 met z'n tweeën.
Ja.
En zo jong ook nog bent begonnen.
Ja, we waren al natuurlijk best wel lang bezig toen.
Want ik kan me ook voorstellen, als je dan zegt, nou, ik trek de stekker eruit, voelt ook wel misschien heel definitief zo, oké, maar wat nu dan?
Ja. Zeker. Dat was het enige wat we...
Ik weet niet hoe, maar met hoe populair het was, cabaret in het algemeen, maar ook bij jullie, want je gaat niet zo lang door als er niemand op afkomt.
Nee.
Dan trek je dus ook de stekker eruit voor een deel voor je impresariaat of voor een technicus. Of er zijn nog allemaal andere dingen die dan daar ook weer mee samenhangen.
Ja, dat was wel een hele heftige beslissing. En ook na het impresariaat, wat ook wel... En pittig was om af te zeggen, ja, zeg maar. Die vonden dat ook wel moeilijk. Ik heb ook het gevoel dat je toen eigenlijk geen optredens kon afzeggen eigenlijk in die tijd. Want ik weet nog wel dat ik echt... ik was op een gegeven moment, had ik te veel... Toen was ik 23 of zo, had ik de avond ervoor te veel gedronken of zo. Toen was ik echt ziek, zeg maar. Maar ik moest optreden. Ik kon niet, ik belde aan het impresariaat en zei, ik kan niet. Als ik opsta, moet ik overgeven. Ik kan niet meer, ik kan niet optreden. Dat was een beetje mijn eigen schuld natuurlijk. En dan moest hij toch gaan, zeg maar. En dan stond je gewoon... ik weet nog dat ik dan van tevoren stond over te geven. Dan ging ik op. En dan was het zo, heb je er zin in bij zo'n spreken. En dan tussen de act door, weer en dan weer op, zeg maar. Dan, ja, ik kan me dat nu niet echt niet voorstellen dat je dat doet. Toch? Ja. Dus er waren best wel... De impresario was ook wel hard. Maar je gaat gewoon.
Ja.
Ik ga het niet afzeggen, doei. Ik ga niet 500 mensen afbellen. Toedeledokie.
Nou ja, zeker niet als er zoveel mensen zitten. Maar dan nog, ja, show afzeggen. Volgens mij is er niemand die dit doet, in wat voor discipline dan ook, die je heel lichtvoetig een show afzegt.
Nee, natuurlijk niet, nee. Maar ik heb wel het gevoel dat het toen... Ik voelde, ja, we konden niet makkelijk afzeggen, zeg maar. En dat moet je ook niet doen natuurlijk.
Zeker niet als je belt zegt, ik heb een kater. Ik kan me voorstellen dat het impresariaat dan zegt, ja.
Nee. Hey, maar dat, ik zei niet dat ik een kater had. Ik zei gewoon, ik ben ziek, ik heb geen buikgriep. Ik zei, ja.
We hadden het van tevoren ook heel kort over. Ik hoorde de laatste podcast, daar was jij te gast bij Roos Slikker en Malou Holshuizen. Bij de Komt Nooit Meer Goed. Maar je ook vertelde, je hebt heel lang een darmaandoening gehad.
Ja.
Maar dat speelde ook tijdens Royakkers Kampse Kamp. Waar je ook behoorlijk ziek van was en heftige behandelingen.
Ja, dat klopt. Ik was denk ik vanaf mijn 24ste tot mijn 30ste echt heel ernstig ziek, zeg maar. En dat was ook tijdens die tournees. Dus het was heel pittig. Dan had ik ook, ja, ik zal de details ook niet zeggen. Maar dan moest je tijdens de Tijdens de optredens moet je.
Die emmer was er sowieso, zeg maar.
Nou ja, ik deed dat ik voelde het niet aankomen, dus ik had geen emmer of zo. Maar wel dat ik af en toe zei: Oké, jongens, ik moet. En dan rende ik snel naar het toilet, zeg maar.
Maar echt tijdens de show?
Ja, echt tijdens de show vaak, zeg maar. En dan stond de boor, maar ik weet niet wat ze toen gedaan hebben eigenlijk. Maar dat is wel een paar keer voorgekomen dat ik dan snel, omdat ik zo ziek was en dat je dat gewoon niet. Ja, kon tegenhouden. Ja, dan moest je wel.
Nee,
maar
ja.
Dat was ook wel een pittige periode. Maar het grappige was op een of andere manier de stress, of ik wil niet zeggen stress, de zenuwachtigheid van optreden. Mm-hmm. Of de kracht die je daarvoor nodig hebt. Zorg ook wel dat die ziekte wat soms in de tijd dat ik optrad wat minder werd. En dan als het zomer was of als we vakantie hadden. Dan,
nou ja, het fenomeen heet in het Engels stage health.
Oh ja.
Waarbij je dus bij ziekte gedurende de tijd dat je op het podium staat, genoeg adrenaline in je lijf hebt.
Dat is het,
die onderdrukt dat.
Ja.
En dan daarna, of dus na zo'n periode, dan komt het weer omhoog. Maar
ja, dus dat heeft me ook wel gered in of zo in die tijd, zeg maar. Buiten het feit dat het heel pittig was.
Ja.
Als ik optreeds nu terugkijk, is dan nog een stukje op YouTube ook, dat ik een liedje aan het zingen. Maar dan zie ik wel echt die ziekte, zeg maar. Dat is ook wel, wel confronterend, dat ik denk, oké, dat was wel. Het kost al veel energie en dat heeft me toch wel.
En ik kan me voorstellen dat het ook nog gewoon. Zeker, weet je, als je dan ergens aankomt bij een zaal waarvan je maar af moet wachten wat voor publiek er zit. Of dat gewoon publiek is wat echt voor jullie komt. Of omdat jullie optreden nummer 5 in de cabaret-serie zijn. Ja. Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja. Dat je die spanning al hebt. Maar je hebt dit er ook nog bij. Ja. Dan ga je niet echt ontspannen het podium op.
Nee, dat was een pittige tijd. Aan de andere kant, ja, was het ook. Ja, wat ik net zei. Het heeft me ook wel. Dat had ook afleiding, zeg maar. Het zorgt dat je er even niet aan denkt of zo, zeg maar.
Ja.
Dus dat helpt ook wel weer wel. Het was een soort beetje dubbel. Maar het was wel pittig, ja. Ja. Einde podcast.
Wil je nog meer van Tim horen? Bij deze aflevering is speciaal voor crewmembers nog een korte bonusaflevering. Crewmember worden kan al vanaf €2,50 per maand. Regel het nu op elektrapodcast.nl. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!